Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Minister Grapperhaus van Justitie schuift vandaag aan bij de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's voor beraad over de coronamaatregelen. Het overleg vindt plaats na een druk Black Friday weekend en aan de vooravond van de invoering van de mondkapjesplicht. Verslaggever Sander van Mersbergen, laten we met die mondkapjesplicht beginnen. Wat gaat er vanaf morgen nou precies veranderen?
Ja, de bedoeling van het kabinet is inderdaad om vanaf 1 december die mondkapjesplicht in te voeren in publieke binnenruimtes. Dan gaat het dus bijvoorbeeld om overheidsgebouwen, dat zijn publieke binnenruimtes, maar je kunt ook denken aan winkels. Nu moet ik wel zeggen dat het nog niet helemaal 100% duidelijk is of die verplichting morgen ook geldt. Vooralsnog geldt een dringende advisering. En er wordt nog uitvoering gegeven aan wat moties uit de Tweede Kamer. En de vraag is of dat op tijd geregeld wordt. Maar in ieder geval is de bedoeling van het kabinet om zeer binnenkort die verplichting in te voeren.
Ja, dan dat overleg tussen minister Grapperhaus en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's. Er zal dan vast ook worden teruggeblikt op afgelopen weekend, waar Black Friday voor grote drukte zorgde in steden als Maastricht en Rotterdam. Wat ging er nou mis afgelopen weekend?
Ja, Black Friday is tegenwoordig dat is een heel evenement wat meerdere dagen duurt. En je zag gewoon in veel binnensteden dat er veel mensen waren. Wat natuurlijk wel logisch is als winkeliers producten in de aanbieding doen. En burgemeesters vonden dat uiteindelijk gewoon te druk. Die zeiden ja, dat is onverantwoord als mensen zoveel samenkomen. En bijvoorbeeld in Maastricht en Amsterdam zag ik gisteren dat mensen ook ontraden werd om naar de binnenstad te komen. Er stonden borden met dat het te vol was en dat er geen afstand gehouden kon worden. Dus sommige burgemeesters zeiden achteraf van dat hele Black Friday, dat was misschien niet zo'n goed idee om dat te laten doorgaan.
Ja, nou sterker nog, Abu Talib die wilde juist zelfs nog extra maatregelen, geloof ik. Maar het kabinet zegt weer van niks te weten van zijn vraag. Hoe zit dat precies?
Ja, dat was gisteren wel opmerkelijk. Abu Talib die zei bij het Buitenhof heel stellig dat hij bij het kabinet had aangedrongen op een verbod op Black Friday. Dat 25 veiligheidsregio's dat zelfs zouden hebben gedaan in het veiligheidsberaad. En toen hadden we, nou ja, s'avonds hebben we even aan het kabinet gevraagd van, ja, wat is er nou eigenlijk van waar van dat verzoek. En toen ontkende het kabinet dat glashard dat er zo'n verzoek zou liggen van meneer Abu Talib. En later op de avond kwam Abu Talib daar weer op terug door te zeggen dat er wel gevraagd was om een uitgebreid plan van aanpak, maar dat daar door het kabinet niet op gereageerd werd. Nou, wat wel duidelijk is, is dat daar best wel wat oneenigheid zit. Hè? En wat je ook echt duidelijk ziet, is iets wat je eigenlijk al sinds het voorjaar tegenkomt. Dat burgemeesters het toch best wel lastig vinden om op lokaal niveau impopulaire maatregelen door te voeren. Zij moeten uiteindelijk, als ze het te druk vinden, moeten ze tegen winkeliers zeggen van jongens, sluit jullie deuren maar. En Abu Talib heeft dan veel liever dat het kabinet gewoon roept in heel het land mogen de winkels dicht. Want dan is hij niet de boeman en is er ook telkens niet die lokale afweging nodig. En ja, dat blijft gewoon een spanningsveld. Dat zie je telkens weer. Dus daar zorgt een beetje de oneenigheid. En daar zal het vanavond in dat veiligheidsberaad ook alweer over gaan.
Ja, als je die foto's voorbij ziet komen van de lijnbaan en de koopgoot, dan begrijp je inderdaad wel de zorgen van Abu Talib. Maar nu is Black Friday dus geweest, maar ja, Sinterklaas en Kerst staan natuurlijk precies voor de deur. Moeten we dan rekening houden met extra maatregelen in de winkelgebieden met betrekking tot december inkopen?
Ja, als je de discussie gisteren een beetje zag, vraag ik me dat eerlijk gezegd af hoor. Het kabinet lijkt niet echt van zins om nog meer strenge maatregelen op te gaan nemen. Want vergeet niet, er ligt al zo'n enorm pakket op de samenleving met dichte horeca en noem maar op. Ja, waarschijnlijk zal de boodschap van het kabinet toch zijn van burgemeesters, jullie zijn de lokale handhavers. Als jullie vinden dat het op Sinterklaas of de avond voor Sinterklaas of op de dagen voor Kerst te druk is, nou, zorg dan maar dat er maatregelen worden genomen in jullie steden. Want wat gisteren ook wel opvallend was dat Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen en de voorzitter van het Veiligheidsberaad, die zei van ja, bij ons gaat het prima en je moet niet de steden waar het gewoon goed gaat straffen omdat het in sommige steden in de Randstad misloopt. Dus ook de burgemeesters zelf zitten wat dat betreft niet op één lijn. En wat dat betreft lijkt me onwaarschijnlijk dat er weer een nieuwe regel daaruit voortkomt. Dus dat hoeven we denk ik niet te verwachten.
Nee, ja, maar goed, hij kan dan zeggen in Nijmegen gaat het goed. Maar diezelfde Hubert Bruls die zei ook dat heel veel Belgen naar Nederland komen om te funshoppen. Omdat bij ons niet essentiële winkels dicht zijn. Nee, dat die niet dicht zijn, maar in België dus wel. Wat is daartegen te doen?
Wat daar tegen te doen is in principe de grens dicht houden. Maar dat is een nogal bruske maatregel. En ik denk ook dat het probleem zich weer vanzelf oplost. Want vanaf 1 december, dat is morgen, mogen de niet-essentiële winkels in België ook weer open. Dus voorlopig was gisteren de laatste dag dat België echt de grens over moest om te kunnen funshoppen, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft was dat echt een discussie van dit weekend die voorlopig weer even van de baan is.
Nieuwe wet die moet ervoor zorgen dat farmaceutische bedrijven geen alleenrecht krijgen op de productie van coronavaccins. Zo zou bijvoorbeeld vaccinontwikkelaar Pfizer de productie niet meer alleen in eigen handen mogen houden. Corine Ellemeet is Kamerlid van GroenLinks en een van de initiatiefnemers van dit idee. Jullie pleiten samen met de PvdA voor deze wet. Waarom willen jullie het alleenrecht aanpakken?
Nou, we zien nu dat een farmaceut als Pfizer zegt, we vinden het belangrijk om heel veel winst te maken. En dan heb je het echt over miljarden winst. En dat ze het alleenrecht willen houden op de productie van die vaccins. Terwijl we natuurlijk weten dat miljarden mensen over de hele wereld dat vaccin heel hard nodig hebben. Dus wij zeggen, zo'n farmaceut mag best een eerlijke prijs krijgen voor die productie. Maar ze moeten wel het alleenrecht opgeven.
Ja, maar aan de andere kant, die farmaceuten hebben natuurlijk veel tijd en veel geld gestoken in de ontwikkeling van een vaccin. Is het dan ook niet logisch dat ze dat dan alleen mogen maken?
Nou, we zeggen daarom ook, ze moeten wel een eerlijke prijs ervoor krijgen, absoluut. En het is natuurlijk ook zo dat overheden heel veel subsidies hebben gegeven, ook aan een bedrijf als Pfizer, hè, om je even een beeld te geven. Alleen al voor het ontwikkelen van dit vaccin heeft Pfizer 500 miljoen aan subsidies gekregen van Duitsland en Frankrijk. Dus we zeggen, ze mogen best een eerlijke prijs krijgen, maar uiteindelijk moet gezondheid voorop staan en niet het maximaliseren van de winsten. Dus daarom willen we dat ze, als ze klaar zijn met hun productie en niet meer kunnen produceren, dat ze dan het alleenrecht opgeven en andere producenten het mogelijk maken dat die ook het vaccin ontwikkelen.
Ja, en zijn zij eigenlijk een beetje transparant in het laten zien van hoeveel kosten ze dan hebben gemaakt?
Totaal niet, hè? Want dat hoor je ook wel vaak, dat er gezegd wordt van ja, maar op deze manier kunnen ze mogelijk verlies leiden op die productie en als ze het alleenrecht moeten opgeven. Nou ja, verlies leiden, dat zal niet aan de orde zijn. Hè? De CEO van Pfizer heeft toen bekend werd dat ze dit vaccin konden maken, gingen de aandelen 15% omhoog. Heeft hij meteen al zijn extra aandelen verkocht. Dus er wordt echt mega winsten gemaakt, maar ze zijn niet eerlijk over hoeveel geld ze hebben geïnvesteerd in het onderzoek. En ja, wij zeggen, open je boeken, hè, laat het maar zien. Dan kunnen we je er ook een eerlijke prijs voor geven. Dus dat doet wel vermoeden dat ze, dat de investeringskosten veel lager zijn dan de winsten.
Ja, en qua marktwerking, wat vraagt Pfizer nu voor een vaccin?
Ze vragen nu per vaccin, zeg maar, per productie is het volgens mij 20 cent, zoiets. En dan heb je weer twee vaccins per persoon nodig. Dus je kan dat naar de helft terugbrengen. Qua kosten, als je het ook met anderen deelt. En uiteindelijk gaan ze er gewoon miljarden winst op maken en zeggen wij, prima dat je er een eerlijke prijs voor krijgt, maar het is nog veel belangrijker dat iedereen toegang krijgt tot zo'n vaccin. En dan gaat het ook niet alleen om Nederland. Hè. Je moet natuurlijk bedenken, wij zijn nog een rijk land en kunnen uiteindelijk wel veel vaccins opkopen. Maar heel veel landen hebben dat geld niet en moeten gewoon tegen een lagere prijs ook toegang krijgen tot dat vaccin. Het is ook ons probleem. Als hele continenten zoals Afrika of Zuid-Amerika geen vaccin hebben, dan blijven wij ook kwetsbaar. Dus we hebben er allemaal baat bij dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot dat vaccin. En dat is nu niet het geval.
Nee, laten we ons toch even concentreren op Nederland. Als de productie dan openbaar wordt, zijn er dan direct ook meer en meteen genoeg vaccins voor heel Nederland?
Nou ja, in ieder geval moet je het in gang gaan zetten en ga je het ophogen. Het is belangrijk dat andere producenten klaar zitten om dat vaccin te maken. En daarvoor hebben ze alle informatie nodig van Pfizer. Dus het gaat wel enorm helpen, zeker. Als ook andere producenten het kunnen gaan maken, dan kunnen we het veel sneller opschalen. Ja.
Ja, nu pleiten jullie van GroenLinks samen met de PvdA voor deze wet. Tot slot, hoe haalbaar is deze wet?
Nou, ik hoor wel ook andere partijen zeggen dat ze het belangrijk vinden dat iedereen toegang krijgt tot zo'n vaccin. En dat het niet zo mag zijn dat winst boven gezondheid staat. Dus ik heb wel goede hoop dat ook andere partijen, denk bijvoorbeeld als een partij als D66, dat die hier wel oren naar hebben, ja.
Minister Wopke Hoekstra van Financiën hoopt dat de horeca zo snel mogelijk open kan. Maar de exacte datum blijft nog uit. Dat kwam vandaag uit het gesprek dat hij voerde met de Koninklijke Horeca Nederland. Algemeen directeur Dirk Beljaerts, goedemiddag.
Goedemiddag.
Of nou ja, goedemiddag. Jullie hadden natuurlijk vandaag een datum gehoopt te horen, maar je bent eigenlijk geen stap verder gekomen.
Nee, we hadden niet de verwachting dat we een datum te horen zouden krijgen. Wat wel belangrijk was, was dat we de minister mee konden nemen in een stuk beeld wat ontstaan is in Nederland en misschien ook binnen het kabinet. Dat de huidige financiële steunmaatregelen royaal zijn of in ieder geval voldoende zijn. De minister gaat natuurlijk niet in zijn eentje over het wel of niet openen van de horeca. Dus daar zijn we niet specifiek voor gegaan. Maar wel ook om de financiële steunmaatregelen aan de orde te stellen. En ook om het beeld te kunnen bijstellen dat het helemaal niet royaal of voldoende is. En daarvoor zijn we natuurlijk bij deze minister deels wel op het juiste adres.
Ja, en is daar wat uitgekomen dan over die steunmaatregelen?
Ja, we hebben dat goed kunnen toelichten. En we hebben ook afgesproken om daarover contact te blijven houden. En we hebben gewoon uitgelegd hoe zeg maar in de operationeel, hè, dus als je een ondernemer bent, hoe daar de vork in de steel zit. Want het gevaar is dat als je op macroniveau over miljarden hier en miljarden daar hebt, dat je misschien uit het oog verliest dat daar ondernemers van vlees en bloed achter zitten. En dat voor hun zaak 100.000 euro bijvoorbeeld het verschil is tussen wel of niet overleven. En daar was dit gesprek met name heel erg voor bedoeld. Om ook aan te geven dat de huidige financiële steunmaatregelen, zeker met een verplichte sluiting van de hele sector, dat blijft zo'n beetje het zwaarst mogelijke middel wat een overheid heeft. Ja. Dat je daar gewoon ook 100% moet voor vergoeden.
Ja, en legt u hem dan ook voor de voeten van de kijkers naar hoe dat gaat op Black Friday? Dat de winkelstraten helemaal vol zijn en jullie mooie restaurants zijn allemaal leeg?
Nee, dat specifieke voorbeeld niet. En natuurlijk steekt dat absoluut. Hè, want het is natuurlijk heel moeilijk verkroppen dat sommige binnensteden helemaal vol waren met mensen. Terwijl dat niet de bedoeling was met het aantal vervoersbewegingen. En de horeca dicht moet zijn. Alleen wij zijn van mening dat we, als het op een verantwoorde manier kan, dat je over veel meer sectoren gewoon verantwoord open kan. En dat is zowel voor de retail als voor de horeca als voor de cultuursector. Dat je echt op een hele verantwoorde manier veel meer kan dan nu.
En ja, u zei het net zelf ook al, het gaat over ondernemers van vlees en bloed. Laten we even doorpraten met Peter van Bellen. Hij is van restaurant De Kolonie in Breda. Goedemiddag, Peter.
Goedemiddag.
Er is dus nog steeds geen duidelijkheid over wanneer jullie weer open kunnen. Dat lijkt me een flinke teleurstelling, of niet?
Ja, dat is eigenlijk waar heel de sector een beetje naar uitkijkt. Hè? Naar een stukje perspectief. Dat we nu niet mogen, dat begrijpen we. Maar wanneer dan weer wel?
En wat betekent dit voor jouw zaak?
Ja, wij zijn gesloten als ieder ander. We zijn een klein winkeltje gestart bij ons voor in het bedrijf. En daar verkopen we wat artikelen als potjes soep en dergelijke. Maar ja, de schatkist begint leeg te raken. Dat is eigenlijk het grote probleem. Hè? Wij centjes raken op.
Ja, en ik heb begrepen dat je nu sowieso op 17 januari de deuren weer open wilt doen. Wat is je plan?
Ja, er is eigenlijk een initiatief gestart en het wordt eigenlijk door heel veel horecaondernemers in het land gedragen om toch weer te gaan heropenen. Voor mijn bedrijf gesproken is het momenteel nog enigszins te doen, maar ik spreek heel veel ondernemers om me heen die zeggen ik kan de salarissen niet meer betalen straks. We gaan naar de slagbank en we willen niet meer stil blijven zitten.
En dus ga je gewoon open of kan het nog op een andere manier opgelost worden?
Nou ja, 17 januari is nog heel ver weg. Ik denk dat er zeker nog mogelijkheden zijn om naast elkaar te komen. Maar dat er iets moet gaan gebeuren, staat vast.
Ja, maar ik hoor je praten over we. Dus er is een soort collectief van restauranthouders?
Vanaf Maastricht tot aan Leeuwarden vinden we heel veel bijval inderdaad voor dit initiatief.
Oké, jullie zijn dus niet alleen. Je wil 17 januari open. Laten we even teruggaan naar Dirk Beljaerts van de Koninklijke Horeca Nederland. Je hebt meegeluisterd. Hoe kijk je naar dit plan?
Ja, nou ja, laat ik vooropstellen dat ik dat natuurlijk hartstikke goed snap. Hè. En dat zijn ook de signalen die wij iedere keer bij het kabinet neerleggen. Van kijk nou wat het effect is van wat je doet, hè, of in dit geval wat je niet doet. Wat dat effect heeft op die ondernemers van vlees en bloed die thuis aan hun kinderen moeten uitleggen dat ze misschien het einde van het jaar niet halen met de zaak die ze mede voor hun bijvoorbeeld soms hebben gestart.
Ja.
Dus ik begrijp het heel goed. We roepen natuurlijk al een tijdje dat het water aan de lippen staat. Maar dat is ook echt zo. En het is niet voor niets dat horecaondernemers als een 3,5 miljard aan eigen spaargeld in hun zaak hebben gestopt. En weet je, de spaarpot is op, hè, wat inderdaad collega er ook net zei. Leningen, nou ja, daarvan weten we dat die tijd die is ook voorbij, dat horecaondernemers nog leningen krijgen. Dus de nood is heel hoog. En ik begrijp heel goed dat sommige ondernemers zeggen van nou ja, dan maar een boete dat maakt dan toch geen verschil, want anders ben ik bij wijze van spreken een dag later alsnog failliet.
Ja.
Dus ik begrijp het heel goed, absoluut.
En ik kan me voorstellen dat er meer horecaondernemers dit voorbeeld gaan volgen als dit meer bekend wordt.
Nou ja, dat zou zomaar kunnen. En ik denk dat het in het belang is ook van het kabinet om het zeker niet zo om het niet zo ver te laten komen. En dat deze geluiden dat die serieus zijn. En dat dat niet is omdat men niets anders te doen heeft. Maar omdat men echt gewoon aan het knokken is voor het laatste strohalm perspectief. Om te zorgen dat ze overleven deze crisis. Dus het is ook niet een signaal om zomaar naar ze neer te leggen als kabinet, zou ik zeggen.
Nee, maar steunt u als Koninklijke Horeca Nederland dit initiatief?
Nou ja, laten we zeggen, kijk, we zullen nooit onze leden oproepen om iets te doen wat tegen de wet ingaat. Hè? Want er zitten natuurlijk mogelijke consequenties aan, als dat je vergunning verliest en boetes en dat soort zaken. Alleen begrijpen doen we het zeker en moreel steunen doen we natuurlijk ook.
Ja.
Want het is niet voor niets dat dit gebeurt.
Maar wat is dan wel de oplossing?
Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is perspectief bieden over hoe en wanneer we weer open kunnen. Dat op een verantwoorde manier laten gebeuren. En daarvan hebben wij als horeca laten zien dat we dat prima kunnen. De besmettingscijfers zijn gewoon in al die maanden gewoon extreem laag geweest in de horeca. Dus we hebben laten zien dat we dat kunnen. Dat we een onderdeel van de oplossing zijn. En daarnaast om in ieder geval te zorgen dat we de komende periode overleven, moet de financiële compensatie gewoon enorm omhoog. Want wat ik eerder zei, het sluiten van een bepaalde zaak of van een hele sector vanuit overheidswegen is zo'n enorm zwaar middel. Daar past maar één antwoord op. En dat is 100% compenseren van die vaste lasten.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast!
Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.